En in een oud Jeruzalem werden wij geconfronteerd met een Simeon in Lucas hoofdstuk 2. Want ja, Lucas hoofdstuk 2, dat is nog rondom kerst, hè, dat weet u. In hoofdstuk 3 ben je enige decennia verder. Bij het optreden van Johannes de Doper. En het begin van het optreden, min of meer, van de Heer Jezus. Nou ja, zijn doop is een introductie via een stamreeks, een geslachtslijn. Maar in hoofdstuk 2 zijn we nog in de tempel, 40 dagen na kerst. Dat wil zeggen 40 dagen na de geboorte van de Heer Jezus. Eerst 8 en daarna 40, of daarna nog 33 dus. En daar was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, die iets belangwekkends verweld heeft blijkbaar. Want in de eerste plaats verwonderden Jozef en zijn moeder zich over hetgeen van hem gezegd werd. Dus het was toch wat bijzonders. En het bijzondere komt tot uitdrukking in Handelingen 15, wat nogal eens over het hoofd gezien wordt, waar Jacobus, de broeder des Heren, de eerste bisschop van Jeruzalem, zo wordt hij althans door sommigen genoemd, waar Jacobus dat aanhaalt en zegt: Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna pas weder te keren en om te vervullen wat bijvoorbeeld geschreven werd in Amos 9 over het herstel van de troon van David in Jeruzalem enzovoorts. Dat wil zeggen, de essentie van wat Simeon vermeldde was dat God eerst de heidenen bezocht. En u weet, heidenen, ja, het woord in de grondtalen van de Bijbel, ongeacht of het Hebreeuws of Grieks is, betekent gewoon volkeren, de natieën, of volkeren. Waarom woeden de volkeren? Ja, dat had ook kunnen zijn, waarom woeden de heidenen? Alleen het woord heiden, dat is gekozen om te suggereren dat het om onbeschaafd, onontwikkelde volkeren ging. Mijn grootvader heeft zich onsterfelijk gemaakt door dat een keer uit te leggen. Voor mij dan in ieder geval. Die zei: het woord heiden betekent iemand die op de heide woont. Dat is ook zo. Dat is etymologisch volkomen juist. En dan ziet u meteen de betrekkelijkheid van etymologie. De oorsprong van dat woord is iemand die op de heide woont. Het schijnt dat de Statenvertalers het woord bedacht hebben. Want hoe noem je iemand die onbeschaafd is, die de schrijfkunst niet machtig is, of zoiets, en nooit naar school geweest is, en kortom, cultuurbarbaren. Maar ja, barbaren. Kijk, de Romeinen noemden dat barbaren. Als je niet onderdeel was van de Romeinse cultuur, dan was je barbaar. En het woord barbaar heeft in het Nederlands dus ook die betekenis van onbeschaafde mensen, barbaren. Bij nader inzien, maar ik voel me niet geroepen om je dat uit te leggen. Er is wat voor te zeggen om de Romeinen zelf tot barbaren te verklaren en hun vijanden tot ontwikkelde en beschaafde mensen. Zij maakten bijvoorbeeld gouden maskers enzovoorts. En, maar ja, goed. Ik ga het er maar niet over hebben. We zullen het daar maar verder niet over hebben. Maar zo weet je, het is een betrekkelijk begrip. Wij zijn in Europa ook altijd geneigd te denken dat alle niet-Europeanen achtergebleven volkeren zijn die ontwikkeld moeten worden zodanig in ontwikkelingslanden. die moeten zodanig ontwikkeld worden dat ze op hetzelfde niveau terechtkomen als wij. Ik moet even wat inhouden, want ja, is dat dan zo wenselijk? Maar goed. En zo heb je de begrip heiden. Dat wil zeggen, het woord wordt gebruikt in het algemeen ter aanduiding van al diegenen die niet Jood zijn. Nou weten wij niet wie dan een Jood is. Wij kennen alleen Joden die zichzelf als Joden beschouwen. En de grond daarvoor is, ja, is binnen het Jodendom zeer omstreden. Zodat u niet denkt dat ik nou antisemitische of anti-Joodse uitspraken doe. Dat is zeker niet het geval en ook niet de bedoeling. Maar men weet het gewoon niet goed wat dat eigenlijk is. Want het woord wordt natuurlijk ook op verschillende niveaus gebruikt in de Bijbel. Je hebt degene die van Juda afstammen, maar wie van de Joden kan dat nu nog bewijzen? Toch? Afgezien van dat er dan toch zijn die kunnen bewijzen dat ze van Levi afstammen, zeggen ze. Zijn het dan Joden? Dat hangt er vanaf. Want je hebt ook Jood, en zo wordt het begrip in het Nieuwe Testament hoofdzakelijk gebruikt, Joden die Jood zijn omdat dat de aanduiding is van hun religie. De Joden zijn de religieuzen. Zo wordt het gebruikt met name, en dat is klassiek wat ik nu zeg hoor, in het Johannesevangelie, maar eigenlijk in het hele Nieuwe Testament. Want het gaat daar niet over afstamming, het gaat daar over religie en ze worden Jood genoemd. Maar hoeveel procent van degenen die zich Jood noemen of als Jood beschouwen, zijn Joods religieus in onze dagen? En hoe religieus moet je dan zijn om nog Jood te zijn? Dus heeft men het alternatief uitgevonden dat je een Jood bent als je Zionist bent. En dat als je tegen het Zionisme bent, dan ben je dus een Jodenhater. Wat ook dwaas is, want er zijn vele Joden die niet zionistisch zijn. Die geen voorstanders zijn van een Joodse staat. En daaronder horen de meest orthodoxe Joden trouwens. Die zijn niet zionistisch, zijn tegenstanders van een Joodse staat. Ja. Zodat je ziet dat het omstreden begrippen zijn. Elke dag bestaat daar discussie over binnen het Jodendom. Wie is een Jood en wie niet? Begrijp je wel? Maar binnen het Jodendom, wat het ook wezen mogen dus, geldt wel het idee, je bent een Jood en als je dat niet bent, ben je een onrechtvaardige. Iemand die de wet niet kent. Een onontwikkeld, ongeleerd iemand, ongeletterd enzovoorts. Maar ja, de letter dood. Dus ja, het schiet niet op ook. Maar ongeletterd. En toen moest er dus een lelijk woord bedacht worden. Toen hebben wij het woord heiden overgeleverd gekregen in het Nederlands. En daar blijft die negatieve connotatie aan hangen. Een heiden. We hebben het geïntroduceerd binnen het christendom. Want daar geldt dan weer, als je een christen bent is het goed. En als je niet een christen bent, ben je een heiden. Dat heeft men het begrip vanuit het Jodendom geprojecteerd naar het christendom. En daarom is het een verwarrend woord. Zowel het begrip Jood als het begrip heiden. Maar als Jacobus zegt, God heeft eerst de heidenen bezocht. Er staat gewoon volkeren, de natieën. Maar inderdaad, de bedoeling is, God heeft eerst zich gewend tot niet-Joden. Heidenen dus, niet-Joden. Goyim. Ik wil niet meteen zeggen Gaius, maar dat is de Jiddische variant van Goyim. Gaius. En Gaius betekent dus heiden. Ja, dat betekent onbeschaafd. Gaius komt van het Hebreeuwse woord Goy. Heiden, volk, wat het maar is. Maar God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna pas zal hij de vervallen hut van David. Dat is dus Juda, hè? Daarna pas zal hij de vervallen hut van David herstellen. En dat is dat huis van David. Dat is de bewaarde, de erfgenaam van de scepter die van Juda niet zou wijken sinds Genesis 49. Hebben u die nog? God heeft eerst dus de niet-Joden bezocht. Om uit hen, ik denk, let op mijn klemtoon, hè. Om uit hen. En als u denkt dat die klemtoon niet deugt, moet ik u zeggen, nou lees dan maar het hele hoofdstuk eerst, hè. Alles wat er vooraf gaat in Handelingen 15. Want daar ging het om de vraag of gelovigen, christenen dus, of die zich moesten stellen onder de wet, hetzij de Mozaïsche, hetzij de Joodse. En toen zei Petrus, nou nee, dat moet niet. Sterker nog, wij Joden moeten op dezelfde wijze zalig worden als de heidenen. En niet andersom. Dat zegt hij. Dat was, ja. Wij moeten zalig worden gelijk als ook zij. Dat is zonder de wet. Dus het is andersom. Niet de heidenen die tot geloof komen, moeten zich conformeren aan de Joodse tradities. Maar de Joden die tot geloof komen, moeten zich conformeren aan heidense tradities. Daar komt het op neer. En dat is Handelingen 15, niet Handelingen 28 of zo, hè? Of nog later. Dat is Handelingen 15. Maar wij zijn in Lucas 2. Dat is ook van Lucas. Net als Handelingen door Lucas geschreven, weet u wel. Dus zo bedoel ik dat. Maar wij zijn in Lucas 2. En daar zei een Simeon. En dat is wat Jacobus dus in Handelingen 15 citeert. God heeft eerst de heidenen bezocht. Want dat is het bijzondere van de uitspraak van Simeon. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Vers 30 was dat van Lucas 2. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Als je dat vertaalt naar het Hebreeuws, kom je heel dicht in de buurt van mijn ogen hebben uw Jezus gezien. Want de naam Jezus betekent zoveel als hij zal zalig maken. Echt. Maar toe maar. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen. En tot de heerlijkheid van uw volk Israël. En als er dan staat Jozef en zijn moeder. Ja, ik vind het. Ik weet niet meer wat ik vorige keer daarvan gezegd heb. Waarschijnlijk al veel. Maar goed, als ik dit lees, dan. Ja, daar stop ik. Dan wil ik het nog een paar keer lezen. Zo mooi is dat, hè? Want in de eerste plaats, Israël. De naam Israël staat helemaal achteraan. In vers 32. Dat is het bijzondere. Want het zou toch andersom zijn. In u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Het zou moeten beginnen bij Israël. Maar als Simeon het noemt hier. Dan noemt hij eerst de volkeren met nadruk. Twee keer. Al de volken, de heidenen. En dan alsof hij het bijna vergeten zou. Maar helemaal aan het eind. En van uw volk, Israël. Nou, als je nou een soort leuk huiswerk wil doen, moet je zoeken hoe vaak in de Bijbel uitdrukkelijk gezegd wordt dat Israël niet Gods volk is. Dat is geen populaire bezigheid, maar. Nou ja, en dan dat er gezegd is dat ze alsnog Gods volk zouden zijn. En de vraag is natuurlijk, in welke mate is Israël in onze dagen Gods volk? Of niet Gods volk? Dat wil zeggen ame of lo ame. En eigenaardig genoeg, het antwoord wat hierop gegeven wordt, is meestal afhankelijk van de gemoedsgesteldheid en de vooroordelen van degene die het antwoord geeft, maar zelden op de Bijbel. Want er zijn teksten waar staat dat Israël niet Gods volk is, en er zijn teksten waar staat dat Israël wel Gods volk is, en er zijn zelfs teksten waar staat dat Israël altijd Gods volk zal zijn, nadat net gezegd is dat het dat niet is. Ga daar maar eens aan staan. En dat laat zich, die tegenstellingen laten zich alleen verklaren doordat Israël bestaat uit twee huizen. Het ene en het andere huis, de beide huizen van Israël. En dat speelt in de hele geschiedenis van Israël. De Bijbel, moet ik eigenlijk zeggen, maar ja, Israël verscheen pas na een jaar of 2000 op het toneel, hè. Niet meteen bij Adam, maar vanaf, laten we zeggen, de uittocht uit Egypte, dat is ook rijkelijk laat, maar vanaf die tijd dan in elk geval heb je Israël, en dan gaat het over, dat zijn de twee identiteiten, dat zijn, dat is Israël enerzijds en anderzijds is het Juda, die machtig werd onder zijn broederen, die een eigen weg ging, eigen ideeën had, en aan wie dus inderdaad de scepter toebehoorde. En die twee die blijven gesplitst. Dat was al zo in de dagen van Saul al. Nou ja, in ieder geval vanaf dat David geïntroduceerd wordt in de Bijbelse geschiedenis. Want David was uit Juda. En David komt rechtstreeks te staan tegenover Saul. En die wordt koning, die is koning van Israël. Heb je dat nog? Daarna sterft Saul. Het is iets ingewikkelder dan ik nu zeg. Maar uiteindelijk David wordt koning van Juda. Van Juda. Van zijn eigen stam. Maar het is met 7 jaar te gaan. Daarna pas werd hij alsnog koning over Juda en Israël. Word ik zo geïntroduceerd. Maar dan alle stammen. En als dan uiteindelijk David overlijdt en de troon, de kroon, de scepter moet doorgeven, uitvinden van de estafette. Maar stokje moet doorgeven, oneerbiedige stokje. De scepter moet doorgeven, dat is wat het is hoor. Maar de scepter moet doorgeven aan iemand anders, dan zegt hij, ik heb Salomo gemaakt tot koning over... Over Juda en Israël. En dat was in de dagen van de eenheid van het Rijk. Want wij zeggen, nee, die scheuring kwam pas na de dood van Salomo. En ik zeg, nou nee, die was er altijd al. Zie, is België één land? Je moet het niet laten vallen, want dan breekt het in drieën. Nederlands sprekend, Duits sprekend en Frans sprekend. Toch? Nou ja. Is Nederland één land? Nou ja, sinds de Fransen hier geweest zijn. Je weet wel, de kale Fransen. Sinds die tijd wel. Officieel. In werkelijkheid valt het tegen, denk ik. Maar toch maar. Maar Israël. Het zijn die twee huizen. En daar gaat het dus ook over in de hele uiteenzetting. Dit is een van de essenties van de Nieuwtestamentische waarheid. Ja, je kan zeggen het behoort tot de verborgenheid, maar dat zeg ik gewoon voor de statistiek. Ja, het is die kolom is het. Dat is in de boekhouding, moet in die kolom van de verborgenheid. Dat wel. Maar het ligt er wat mij betreft wel erg dik bovenop. Die hele aanloop in het Oude Testament... waarin God dan die niet-Joden, heidenen, de 10 stammen om zo te zeggen, achterhoudt, opzij ergens parkeert en via een zijspoor ergens anders een locatie geeft. Toch? En in het zicht blijft Juda, Tot in de dagen van, nou ja, van het Nieuwe Testament, zal ik maar zeggen, blijft Juda in het zicht. En Juda is nooit verborgen geweest. Juda, dat weet iedereen, Juda wordt gehaat en daardoor blijft het ook altijd in het zicht. Of andersom, dat weet ik niet zeker. Het blijft in het zicht en daarom wordt het gehaat. Kan ook. Maar zolang je je best doet om een Joodse identiteit in stand te houden, zul je als Jood vervolgd worden. Omdat het de naam is voor althans een deel, en volgens sommigen voor het geheel van het volk van God. En als je van God af wil, moet je ook van zijn volk af. En als je je als volk van God presenteert, dan ben je een vijand, ben je voor de wereld een vijand. De wereld zal u haten, want je bent dan niet van de wereld. Zei de Heer Jezus zelf, dus doe maar. Ja. Maar dat is een bijzondere uitspraak van Lucas 2, van Simeon, waarbij hij vertelt hoe de situatie in onze bedeling is. En ik zei langs mijn neus weg, dat is dus niet Handelingen 28. En ik zeg het dus nog maar een keer. Hè. Het is niet zo dat hier Israël of het Joodse volk alsnog een kans geboden wordt of zo. Die kans is er altijd geweest, voor elk mens, om de naam des Heren aan te roepen. Maar in de profetieën, in het woord van God, is van tevoren vastgelegd. Heeft God van tevoren vastgelegd hoe het gaan zou. Niet hoe hij wil dat het gaan zal, maar hoe het gaan zou. Dat is een hardnekkig misverstand. Ik kom het bijna alle dagen tegen. Zo van, God heeft iets geprofeteerd en hij zorgt ook dat het gebeurt. Zo ligt het niet. Als God wat belooft, dan zorgt hij wat er gebeurt. Maar ik roep dan maar gewoon, God heeft niet beloofd dat de antichrist komt. God heeft niet beloofd dat het Joodse volk ongelovig zou zijn. Maar hij heeft het wel geprofeteerd. Van tevoren gezegd, zo zal het gaan. Want hij heeft verstand van zaken, hij kent deze wereld. En hij zegt, nou, zus en zo, dat is net als bij schaken, weet je wel. Je kan vaak van tevoren weten de volgende drie zetten van je tegenstander. Zo goed ben ik niet, want voor schaken moet je een goed geheugen hebben, hebben ze mij wijsgemaakt. Maar, toe maar. Maar zo werkt het wel. Dat weet je van tevoren, dat is tactiek. In de politiek werkt het ook zo. Ik denk dat die meneer, hoe heet hij ook weer, Trump heet hij, geloof ik. Ik denk altijd aan een olifant dan. Maar dat is fout, dat is een trunk. Maar ja, toch maar. Maar de, ja, maar goed. Ik denk dat die man heel goed weet wat hij doet. Dat gelooft niemand, maar ik denk dat hij goed weet wat hij doet. En dat hij al lang van tevoren bedacht heeft, als ik nou even flink tekeer ga voor die camera's tegen Zelensky, dan staat alles op losse schroeven en dat wil je. Want als je de zaken wil verzetten, dan moet je het eerst op losse schroeven zien te krijgen. Hè? Nee, dat riepen 100 jaar geleden de communisten al. Als je de maatschappij wil veranderen, moet je hem eerst omgooien. Dus je moet wanorde scheppen. Als niemand meer weet hoe het moet, als alle normen weg zijn, dan alle stukken van het bord plat liggen, zal ik maar zeggen, dan kun je ze opnieuw neerzetten waar je wil. Dat is het verhaal. En de onderliggende filosofie is vooruitgang, dat heet verandering. In werkelijkheid is het de zaak omgooien, platleggen en dan opnieuw de stukken aan elkaar lijmen. Maar op een andere plek dan waar ze oorspronkelijk zaten. Zo werkt dat. Nee, ik deug voor dat vak niet, maar nee, ja, de volgende zin zou zijn, maar die lui die het doen, die deugen niet en daarom doen ze dat. Hoe moet je dat uitleggen, dit soort dingen? Maar zo werkt het, als je verandering wil, moet je eerst rotzooi trappen, dan begint het te bewegen en als het één keer beweegt, je weet wel, als je auto niet rijdt, kan je hem niet sturen. Dus je moet hem eerst in beweging krijgen en dan kan je gaan sturen. En dat proberen ze allemaal. Dat heet vooruitgang. Hè? Sommigen noemen het evolutie. Nou ja. Ik moet er niet te veel over zeggen over dit soort dingen. Maar God heeft niet beloofd dat het Joodse volk ongelovig zou zijn. God heeft gezegd dat ze ongelovig zouden zijn. En ik heb het nagevraagd aan Johannes. En die zegt in hoofdstuk 12 van het Johannes-evangelie. Daar beschrijft hij het eind van de openbare loopbaan van de Heer Jezus. Dat houdt na hoofdstuk 12 eigenlijk op. Na hoofdstuk 12 ben je in de opperzaal. 5 hoofdstukken lang. Doe maar. Maar hoofdstuk 12. Dan zegt hij, hoewel Jezus zoveel tekenen onder hen gedaan had, geloofden de Joden toch niet. Maar ze konden ook niet geloven, want daarom konden zij niet geloven. Waarom konden ze niet geloven? Omdat God gezegd had dat het niet zou gebeuren. Het kon wel, individueel. Er waren genoeg, nou genoeg, niet genoeg. Maar er waren vele gelovigen onder de Joden. Dat staat er ook bij gelegenheid. Maar niet het Joodse volk als volk. Waarom niet? Het prachtige argument, want ik vind het een geweldig argument. Omdat het geen causaal argument is. Het is niet een van oorzaak en gevolg. Het kon niet omdat God gezegd had dat het niet zou gebeuren. En dat betekent niet dat God het verhinderde. Maar het betekent dat voor ons als gelovigen het ondenkbaar is dat het Joodse volk tot geloof zou komen in die dagen. Want we hebben een profetisch woord en er staat dat het niet zou gebeuren. En mocht u nou denken dat in onze dagen dan misschien het Joodse volk tot geloof zal komen, moet ik u zeggen, dat gaat niet gebeuren. Ja, waarom niet? Of het kan. Ja, technisch en causaal, zal ik maar zeggen, kan het. Ja, er is niemand die een Jood hindert om tot geloof te komen. Nou, die zijn er wel die dat hinderen, maar toe maar. Vijanden genoeg. Maar dat kan. Elke Jood is vrij naar God toe in elk geval. En wij zullen niet tegenhouden om de naam des Heren aan te roepen. Wat gaat niet gebeuren? Ja, een enkeling verhoudingsgewijs, maar dat volgt niet. Waarom niet? Omdat de Bijbel zegt dat dat pas gebeurt aan het eind van de 70ste week van Daniël. En die is nog niet begonnen. Dat is ook een goede reden voor. Want wij zijn hier nog. Dus ja, in onze dagen gaat dat niet gebeuren. En dus, we prediken het evangelie aan de Joden. Eerst de Jood en ook de Griek. Maar dat zijn individuen. Dat is niet het volk als zodanig. Het boek Handelingen trouwens is dat boek waarin systematisch min of meer het evangelie terechtkomt bij de Joodse overheidsinstanties. Eerst in Jeruzalem, het Sanhedrin, enige malen. En daarna in het buitenland tot in Rome aan toe. De Joodse leidslieden in de hoofdstad van de wereld. Nou, niet van de barbaarse wereld, maar van de Romeinse wereld. En u weet wat er gebeurt. Ze krijgen onderling ruzie. Of ze zijn het erover eens dat ze die christenen moeten bestrijden. Dat wil zeggen, ze willen het niet. En het wordt ons demonstratief verteld. Dat is het boek Handelingen. Zie? Zodat er historisch ook geen twijfel over bestaat. Het Joodse volk als volk heeft de Messias, dat wil zeggen de Heer Jezus, als de Messias afgewezen. En dat was het. En dat is volkomen in overeenstemming, niet met de wil van God, maar wel met het profetisch woord. Maar God had zijn plan al klaar. Dat is strategie, heet dat. Die had zijn een deel van het volk, want die hield de twee Mahanaims op na. Twee kampen hield hij erop na, net als Jacob. Had een deel van het volk achtergehouden. Oké. verborgen ergens. Mahanaim. Zo van als Absalom de tent overneemt, dan kun je mij vinden in het andere kamp. Mahanaim. Ik heb nog wat achterdaan. Ik weet niet of u dit volgt, of wat ik nu zeg. Deze sprong. Mahanaim, dat is het trefwoord. De twee kampen. Zoekt u dat maar op dan. Wat gaat me om dat principe? En dat is wat hier op deze bladzijde en in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, niet in de laatste plaats hoor. Ik denk zelfs in de eerste plaats, wat dat uiteengezet wordt, dat geïllustreerd wordt, hoe het gaan zou in onze dagen. Het waren niet onze dagen, maar er wordt geïllustreerd hoe het in onze dagen gaan zou. Zie? En vandaar deze uitspraken van Simeon over hoe de zaligheid eerst bij de heidenen terecht zou komen, opdat uit hen een volk zou worden aangenomen voor zijn naam. Maar een volk voor zijn naam heet per definitie Israël. Dat is één. En het andere is dat in Jeremia, wanneer ook het tweede huis, het Juda van het tweestammenrijk, het tweede huis van Israël ten onder gaat, en er dus helemaal geen Israëlitische staat meer is, dan wordt alsnog tegen Jeremia gezegd, maar Israël zal altijd mijn volk zijn. En er zullen altijd priesters zijn uit Levi, en er zal altijd iemand uit het huis van David koning zijn over Israël. Dat is ook met name in onze dagen dus het geval. En waar gaat de zaligheid dus naartoe? Om het volk voor zijn naam te genereren naar Israël. Maar dan in de ballingschap. Naar de andere schapen die niet van deze stal zijn. En dus zijn ze van die stal. Van het andere volk, van het andere kamp. Dat is wat geïllustreerd wordt. En dat hangt aan de naam Simeon. Ik heb u dat verteld, geloof ik. Maar ik geloof niet dat ik er een statistiek bij gehad heb. En daar heb ik nu even in voorzien. Want kijk, wij hebben namelijk nogal wat Simeons. De eerste in de Bijbel is die van de tweede zoon van Jacob. Ruben, Simeon, Levi, Juda, enzovoorts. En u weet, dat was die ene zoon. Nou, we weten er weinig van, behalve dat het een krachtpatser was en een vechtersbaas enzovoort, samen met Levi. Ja, dat waren wel de religieuze jongens, de Levieten. Maar denken omdat ze bloeddorstig waren. Maar goed, Simeon en Levi. Dat kun je nog navragen in Sichem. Zoek dat maar uit. Ja. En de oudste afstammelingen van Simeon kennen wij als de Spartanen en de Milesiërs. De Siluren. De vechtersbazen. Van dat dorpje dat wij zo goed kennen. Die lui. Simeon. Simeonieten. En de Simones, de Simeonieten, woonden in hoge mate in de Britse eilanden in de dagen waarop het Nieuw Testament begon. En daar ging dus ook het evangelie naartoe, naar Simeon. En de oudste illustratie daarvan is dat toen de zonen van Jacob in Egypte waren bij Jozef, maar ze wisten niet dat het Jozef was. Toen zei Jozef, ja, ga maar terug dan om die jongste zoon ook te halen, ga maar halen. Maar Simeon hou ik hier. Die Simeon. Hij was de eerste, in zin. Dat was de eerste die deel kreeg aan de zegeningen van Jozef. Want je kan dat positief zeggen, hè? Ja. Dat hij daarbij een gevangene was. Ja, maar wij als hele gemeente zijn eerstelingen, zijn de eersten die deel hebben aan de zegeningen van de zoon van Jozef, namelijk van de Heer Jezus Christus, erfgenamen van het eerstgeboorterecht, en dat we daarbij gevangenen zijn, dat weet u toch? Gevangenen van Christus Jezus, gevangen genomen en gezet in de hemel, maar gevangenen, uit Efeze 4 enzovoort. Het is een volstrekte parallel. En wie was ook alweer de eerste paus? Simon Petrus. Maar goed, die staat achter in mijn lijstje. Dus ik ga even het lijstje door. Hè. Nummer 1, dat was die eerste. Nummer 2, dat was Simeon in Lucas 3, vers 30. In het geslachtsregister van Jezus. Weten we verder niks van. Nummer 3, dat is Simeon waar we hier mee te maken hebben. Lucas 2, vers 25 tot 35. De eerste man die Jezus in de armen neemt, nou, had er lang op gewacht, alsof het een belofte was of een profetie. Dat was het waarschijnlijk ook. Maar goed, eindelijk vervuld. Hoe lang geldt die profetie al? Nou, sinds de eerste Simeon bij Jozef in de tijd in Genesis. Simeon, de eerste. Nou goed, dan hebben we nummer 4. Dat is Simeon, de broeder des Heren. In ieder geval genoemd in Matthäus 13. Jacobus, Jozef, Simon, Judas. En dan nog zusters worden daar genoemd. Van Jezus. Dan hebben we nummer 5. Dat is Simon de Zeeloot. Men zegt ook dat hij uit Cana kwam. Simon uit Cana. Maar dat is een misverstand. Want Cana niet. Dat is Aramees, Galdees, voor de Engels sprekenden onder u. Galdees, Aramees, dat is voor Zeeloot, de Kanaaniet. Nathanael was uit Kana, maar dat is Simon, dat is het misverstand, berust op een verkeerde lezing van het woord. Hij heet Simon de Zeeloot. Hij wordt genoemd in Matthäus 10, vers 4, in Marcus 3, vers 18, Lucas 6, vers 15 en Handelingen 1, vers 13. Hij is van belang, want van deze Simon de Zeeloot leren wij dat hij naar Gallië trok en via Gallië naar Brittannië. Het schijnt dat hij, men wijst zelfs een plek aan in Wales waar hij gedood zou zijn enzovoort als apostel. Maar het is de verkorte versie. Meer ga ik er maar niet over vertellen. Want er waren er nog veel meer die naar Brittannië gingen. Waarvan sommigen nog terugkwamen en anderen helemaal niet. Maar toen maar. Hij wordt geacht als de eerste zendeling van Brittannië, ja. Maar toen maar. Dan hebben we nummer 6. Dat is Simon, de vader van Judas Iscariot. Dan hebben we Simon de Melaatse. Die ook bekend is als Simon de Farizeer. Die was betrokken bij die zalving in Bethanië, weet u nog. Het is wel moeilijk om erop in te gaan, omdat er twee verschillende verslagen zijn van dezelfde gebeurtenis. Maar dat is ook een Simon. Dan hebben we Simon van Kyrene. Kyrene, Sirene zeggen we meestal. Dat is degene die het eerste het kruis droeg van Jezus. Die Simon. De discussie is over of hij de vader is van Alexander en Rufus, naar aanleiding van Marcus 15. Maar niettemin, hij werd van de straat geplukt en hij moest het kruis dragen. De vraag is ook of hij misschien toch, hoe heet zoiets, of in Afrikaanse achtergrond had. Ja, want Kyrene of Sirene ligt in Noord-Afrika. Of hij blauwe ogen had. Nou, dat weten we niet. Dus daar is de discussie dus over. Ja, toen maar. Maar in ieder geval deed hij slavenwerk. Mocht het kruis dragen. Dan hebben we Simon, de leerlooier. Dat wil zeggen, dat was de hospita van Simon. Simon de Leroer was de hospita van Petrus. Maar het was ook een Simon. Maar ik zei al, die komt pas op nummer 12 bij mij. Simon de Leroer, Handelingen 9 vers 43. En van hieruit, vanuit het huis van Simon de Leerlooier, die per definitie onrein is, als leerlooier toch? Ja, dat, ja. Want dat is door je huid. Door de huid. Dat is lijkwerken. Aanraken van een dood lichaam. Afgezien van dat alleen al de stanken van is al voldoende. Van het looien namelijk. Maar toch maar. En van daaruit ging Petrus naar de heidenen. Want ik heb u dat vaker verteld en ik kan het niet laten om het nog een keer te zeggen. Dat was dus niet Paulus die het evangelie naar de heidenen bracht. Dat is een hardnekkig misverstand. Het was Petrus die dat ook claimt en dat ook doet waar Paulus bij is in Handelingen 15. Gij weet dat God van overlang mij verkoren heeft, dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen. En daarom doe ik hier nu uitspraak over, dat de heidenen niet onder de wet moeten, maar als ze tot geloof komen, maar dat wij Joden moeten zalig worden, net als de heidenen. Zonder de wet, uit de genade namelijk, staat er. Linksonder aan de bladzijde in Handelingen 15. De linkerbladzijde, ja. Hebben we dat nog tot zover? Petrus. En Petrus ging letterlijk naar de heidenen. Dat is natuurlijk illustratief. Hè? Dat wil zeggen, hij moest naar Cornelis. Wie dat was? Nou, hij heette Cornelis. Dat zegt niks, want alle Romeinen heetten Cornelis. Nou, de helft dan. Maar Cornelis. Maar daar ging hij naartoe, in dat huis. U weet nog, en toen kreeg hij nog dat visioen. Die Cornelis ook trouwens, dat is ook een visioen over de Petrus moest komen bij het huis van Simeon de Leroer. En Simon Petrus moest daar vandaan komen. Het is allemaal Simon. En dan moet hij naar de heidenen en daar werd de evangelie gepredikt. Het huis van Cornelis. En daar begon het gehoor, begon in tongen te spreken. Want het kwam tot geloof. En God demonstreerde daar, dat is de functie van spreken in tongen. God demonstreerde daar, de Heilige Geest, zegt Petrus, demonstreerde daar. Dat inderdaad, dat volledig was in overeenstemming met de wil van God. Het evangelie, de zaligheid gaat naar de heidenen. En dat was Petrus. De Romeinen hebben daar geen probleem mee, want ze beschouwen Petrus als de hoogste norm, als eerste paus. Dus die zeggen, Baronius schrijft dat. Hè? Petrus heeft de deur naar de heidenen opengezet. En daarna is Paulus er doorgegaan. Die houden ook een slag onder de arm, maar goed. Maar het was Petrus. Weet iedereen, want Paulus, waar hij ook kwam, ging naar de Joden. Overal waar ik kwam, ging je naar de Joden, de synagoge. En als het dan bleek dat ze het daar niet wilden hebben of zo, nou ja, dan. Handelingen 13 is dat. Na de maal gij u de zaligheid niet waardig, of het eeuwig leven niet waardig oordeelt. Zie, wij keren ons naar de heidenen, want er is gezegd: ik heb u gesteld tot licht der heidenen, tot aan het einde der aarde. Maar dat waren de woorden van Paulus, maar het zijn die van Simeon, en die zijn weer van Jesaja. Bent u daar nog? Licht der heidenen tot aan het einde der aarde. Maar het begint bij de Joden. Maar goed, Simon. De leerlooier. En daarna krijgen we nog Simon de tovenaar. Die wordt terechtgewezen. En Simon de tovenaar vinden wij in Samaria. En Samaria was de naam eigenlijk voor het tienstammenrijk. Sinds Omri, de bouwer van Samaria. En dus sinds zijn zoon Achab. Was Samaria de hoofdstad van Israël. Niet van Juda, maar van Israël. Samaria. Nou ja, en daar was dan het evangelie gebracht op een of andere wijze. Niet door Petrus, alleen wordt Petrus erachteraan gestuurd. Om daar eens te kijken hoe het dan gaat in Samaria. Dat is in Handelingen 8. En daar blijkt een Simon, ook weer een Simon, te zijn. En die dacht dat, dat de zaligheid een groot gewin was. Met dank aan de woorden van Paulus in zijn brief aan Timotheus. Dus die dacht dat hij die vaardigheden ook kon leren, dan wel kopen enzovoort. Simon de tovenaar. De vijand. De Rooms-Katholieken, de Roomsen hebben daar een heel verhaal omheen hangen. Want die verplaatsen de hele gebeurtenis ook nog een keer naar Rome. Waar Petrus dus is, want die is de eerste paus van Rome in de toch bij hun. En dan heb je Simon de leerlooier in Rome. Simon de tovenaar heb je dan in Rome. En daar hebben ze dan een verhaal. Ik heb het nooit op een of andere wijze kunnen checken. Ik ken het verhaal. Het is algemeen bekend binnen Roomse kring. Maar ik heb er geen enkele grond voor kunnen vinden. Ik weet niet waar het vandaan komt. Wie het uitgevonden heeft. Maar in de Bijbel kom ik dat niet tegen. Maar waar het over gaat is over het misbruik van het evangelie. En het verschijnsel dat men van de zaligheid inderdaad een gewin maakt. Die hele leer dat de zaligheid een gewin is en dat het een bedrijf is en dat je er de kost mee kunt verdienen enzovoort, is ook naar deze Simon genoemd. Dus een officiële, ik weet het woord helemaal niet te binnen schieten, maar dat is het. Maar daar hoef ik het niet over te hebben. Maar dat is wel het verschijnsel waar wij tot in onze dagen mee van doen hebben. Want Simon is hier de uitbeelding van de 10 stammen van Israël, waar inderdaad het evangelie het eerst terecht kwam bij de Simones. Want zo heten ze in die dagen, via het Latijn van het Romeinse Rijk, de Simones, de Simeonieten, en dat is met name in Brittannië, dat wil zeggen het zuiden van Engeland. Heb u dat nog? Bij de Siluren, ja, Simeonieten, de grote vechtersbazen, de grote tegenstanders van de Romeinen. Heb u dat nog? Nou ja, daar kwam het terecht, maar het... Wat je vervolgens krijgt is dat inderdaad het christendom als zodanig inderdaad een business geworden is. Dat het ambt van, nou ja, de kerkelijke ambten, die trouwens op zich volstrekt onbijbels zijn, maar die kerkelijke ambten verkocht werden, geveild werden aan de meest biedende, zoals ook diverse koningen en keizers, ook van het Heilige Roomse Rijk, om zo te zeggen. Ja, die kochten een positie. Moesten geld lenen van de bank, van Jacob. Ja, Jacob, dat was de bank. Jacob Fugger. Waarom dat me nou te binnen schiet, weet ik ook niet. Meestal kan ik niet op die namen komen. Kun je zo vinden, kun je zo googlen, zal ik maar zeggen. Je had je geld voor nodig, want je moest al die keurvorsten omkopen. Die wilden allemaal geld en dan stemden ze op jou. En dan werd je keizer van het Heilige Roomse Rijk, der Duitse natie. Nee, Duitse natie. Nee, niet met een Z, met een T erin. Nou ja, hebben jullie dat? Heilige Roomse Rijk der Duitse natie. Ik heb die termen niet uitgevonden, maar toen maar. En dat is met de pausen ook gebeurd. Dat een beetje kerkgeschiedenis leert je dan hoe dat gegaan is. En eigenlijk gaat het nog zo. Het zijn kerkvorsten, want zo worden ze genoemd. En niet alleen in die denominatie hoor, want in de zogenaamde vrije kringen gebeurt precies hetzelfde hoor. Maar daar zal ik u niet mee lastigvallen. Dat wordt opgehangen aan Simon, de tovenaar. Nou ja. Dan hebben we nog in het voorbijgaan, waarschijnlijk moeten we er gewoon 12 krijgen. Dus we krijgen nu eerst nummer 11 en dat is Handelingen 13 vers 1. Daar heet iemand Simon. Ik kan het niet helpen, hij heet Simon Niger. Dus Neger. Simon Niger was een van de leraren in Antiochië-staten. Als je een discussiepunt wil hebben, kun je afvragen of misschien toch Simon van Cyrene was, want die kwam uit Afrika. Ja, uit Noord-Afrika, dus het kan een Griekse kolonie geweest zijn. Dus welk ras hij was, zal ik maar zeggen, dat weten we niet. Het was geen Vlaamse reus in elk geval. Nee, dat was Karel de Vijfde, maar toen maar. Maar eentje, nummer 13, nou goed. Of in de Handelingen 13, nummer 11. Simon Nige, Zwarte Simon, betekent het. En dan hebben we natuurlijk Simon Petrus. Die Simons, die hebben toch allemaal de neiging om weer van de bladzijde te verdwijnen. Hè? Ze zijn er maar even kort, ze worden genoemd, komen even bovendrijven, steken de kop boven water en verdwijnen weer. In het algemeen. En als ze niet verdwijnen, gaan ze verder onder een andere naam. Dat hebben ze gemeen met al die lui die Jozef heten. En dat komt omdat ze op een of andere manier hetzelfde voorstellen. Jozef staat voor het eerst geboorterecht, dat berust nou eenmaal bij de tien stammen. En Simon staat voor dat die tien stammen het eerst tot geloof komen. En dus inderdaad in het bijzonder bij de stam die zo heet, de Simones. Maar het woord Simon betekent ook horen. Hè? Shama, dat is horen. En impliciet dus geloven. Ja. Zodat je afvraagt waarom Petrus van die naam Simon af moest. Nou, dat moet hij ook niet, maar voor de symboliek. Er moet niet aan de grote. Ik hang het hier aan een grote klok, maar het is niet zo, want we hebben de deur netjes gesloten. En mijn auto staat buiten, dus ze kunnen wat weer zeggen in Zuid-Korea niet horen. Nou ja, zoiets. Ja. Dus het is toch een soort geheim. En bovendien troost ik me met, dat meen ik serieus, hè. Ik troost me met de gedachte dat de meerderheid van degenen die zich christen noemen, die hecht hier geen enkel geloof aan. Die zeggen, wat een onzin allemaal. En dat is waarschijnlijk ook de bedoeling. Maar ja, maar ik ben er vast van overtuigd. Dat is hoe het gaan zou. En zo is het ook gegaan. En ik ben blij het te weten. Want ja, het is dan die Simon, die trouwens ook een broer had, maar dat lijkt me duidelijk. Als de ene een beeld is van de tien, is de andere een beeld van de twee. Je kan die missen. Andreas, Simon en, ja, wat een broer. En bovendien, Simon is de grote visser. Ik zal die vissers van mensen maken. Hij gaat voorop, daar begint het mee. En vandaar dat de zaligheid geplaatst wordt. Eerst bij de Simeonieten. Dat is op de Britse eilanden. Alleen de naam Brit klopt ook, want dat staat ook in Jesaja 49. Ik zal u stellen tot licht aan het einde der aarde. Ik zal u geven aan Brit Am. Dat staat er gewoon. Letterlijk. Ja. Dus doe maar. Dit is allemaal gebeurd. En van daaruit is het evangelie gepredikt over de hele wereld. Afgezien dan dat de Israëlieten als zodanig van daaruit verspreid zijn geworden over de hele wereld. Moet je dat niet al te smal nemen, dat van daaruit. Maar het is wel zo natuurlijk. Hoe komt het eigenlijk dat Engels de lingua franca is in de wereld? Waarom lingua franca? De vrije taal, letterlijk. Waarom Engels, daar kun je overal in de wereld mee drinken. Hoe komt dat eigenlijk? Nou ja, omdat die Engels sprekenden, die zijn de hele wereld overgegaan, hebben zich over de hele wereld gevestigd en hebben ook over de hele wereld het evangelie gebracht. Nee, niet altijd met het gewenste resultaat, maar daarom is het wel gebeurd. In hoge mate nog steeds, hè, trouwens. Ja. Maar dat is nummer 12. Simon Petrus, de eerste discipel uitdrukkelijk. Hij is zo de geschiedenis ingegaan. Men spreekt over Haantje de Voorste. Dat vindt hij niet leuk, want het is de verwijzing naar die haan die kraaide, weet u nog. Maar toen maar. We zullen hem er niet verder aan herinneren, zodat er geen naam meer naar kraait. Maar toen maar. En mocht hij zeggen, nou ik vind het ver gezocht, dan hebben we na 12 Simons, die hebben u toch genoteerd, hè? 12 Simons. Hè? Ja. Hebben wij nog een Anna, bijgenaamd Hanna, dan wel Ganna. U weet hoe dat is, hè? Het schijnt zo te zijn dat in het Hebreeuws is het Ganna, het komt van het Hebreeuwse gen, daar hebben wij het woord genade aan te danken. Dat is wat het is, genade. Gen. Gan. Ganna. Yochanan. Maar de geet. Ik heb geen bord hier, dus ik ga het niet schrijven. Dat doet. Leeuwenhagen doet dat. Ad doet dat. Die schrijft dat dan wel op. En dan die kan die wel uitleggen hoe je een geet schrijft. En dat als je niet goed oplet, kan het ook een he zijn. Of als je een he hebt en je schrijft het niet duidelijk genoeg, kan het een geet zijn. Dus het is altijd de vraag, is het een h in het Nederlands of een ch? Een ch. En sommigen spreken de h uit, ook in Engels sprekende landen, zijn geneigd de h nogal hard uit te spreken. En de Arabieren, die kennen helemaal die letter h niet, hè? Dat is niet, of toch, is dat om de symboliek van de H, geestelijke dingen? Ze kennen geen H, dus het wordt meteen G. U weet, hartelijk dank voor Gert Zilverpapier, kent u die nog? Gert smaakte geweldig, hoe was die ook alweer? Nou ja, het is vast wel iemand die weet van wie die conferentie was, maar... Gert Zilverpapier. De he of de geet. En het probleem van de geet is dat je hem soms aanziet voor een he en ha. Maar het vervolg daarvan is dat als je het dan in het Grieks moet opschrijven, dat gaat niet, want het Grieks heeft geen letter h. Dus dan ben je hem kwijt. En dat is waarom wij kennen Eva. Maar bij gelegenheid lezen we in de Bijbel over Heva. Maar in het Hebreeuws heet ze Geva of Gava. Heb je dat? Van Gava, Nagila, Gava, nou ja, wat het maar is. Maar ja. En Abel wordt Habel of Hebel enzovoorts. Dat is die H die wegvalt of zo, maar in veel gevallen was het niet eens een H. Het was eigenlijk onze CH, maar hij verdwijnt dan. Dus het is Anna, Hanna, Ganna, maar het is allemaal hetzelfde. Het komt van het Hebreeuwse woord voor genade. En wij kennen nogal wat Hanna's in de Bijbel. En de belangrijkste, ik weet niet of het de belangrijkste is, maar de... Een heel belangrijke is die van 1 Samuel. 1 Samuel. Even op mijn klok kijken. Ja, 1 Samuel. In de introductie van de boeken van Samuel, maar ook de persoon van Samuel, waar staat, daar was een man van Ramathaim, Zofim. Ramathaim Zofim. Geloof het of niet, maar in het Nieuwe Testament heet het dan Arimathea. Dat is het. Meer ga ik er niet aan uitleggen. Arimathea. Ramathaim. Dat is een dubbele hoogte. Ramathaim Zofim, dat zijn bijen, hoe heet dat? Honingraten of zoiets. Zofim. Meervoud. Daar was een man van Arimathea, van het gebergte van Efraïm. Dat verbaast u niks, want Efraïm is het goede alternatief voor Jozef. En bij Arimathea denk je meteen, Jozef. Het is het gebied van de stam van Efraïm, van Jozef dus. En het is het gebied waar het eerst gewoonterecht eigenlijk thuis hoort. Althans bij het volk wat daar woont. Nou ja. In gebergte van Everim, wiens naam was Elkana, een zoon van Jerocham, de zoon van Eliu, de zoon van Tochu, de zoon van Suf, een Efratit, dat wil zeggen een Efraimit. Hij was van Efraim. Dat betekent het. En al die namen ertussen, daar kunnen wij weinig mee. En dus het enige wat we kunnen zeggen erover is dat het dan echt wel een historische figuur geweest moet zijn. En niet maar verzonnen, want dan vertel je erbij waarom je die stamreeks erbij geeft. Omdat het iets erfelijks zou opleveren of zoiets. Maar als dat er niet bij staat, waarom moet je dan al die namen hebben? Omdat het in ieder geval dus een historische figuur is. Elkana. En hij had twee vrouwen. Ik krijg nu al meeleid met hem. Maar hij had twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna. Ganna. Anna. Genade. En de naam van de andere was Peninna. En u begrijpt waarschijnlijk, ja, een vrouw die Peninna heet, dat. Hè? Nou ja, toch wel. Peninna nu had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. En dan denkt u meteen, wat, dat heb ik toch al eens gelezen. Maar die vrouwen heetten Sarah en Agar. Agar en Sarah. Of heetten ze Lea en Rachel. Allemaal goed. Je hebt het alles gelezen. Ja. Het is hetzelfde verhaal. En dat is ook op van toepassing. Zingt vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaat hebt. Hè? Maak uw tenten wijd enzovoorts. Uit Jesaja 54. Hetzelfde verhaal. Het gaat over de beide huizen van Israël. De ene heeft wel kinderen en de andere niet. Die wel kinderen, dat gaat over Juda. En die geen kinderen, ja, dat gaat over het instammerrijk, want ze zijn weg. Rachel weent over haar kinderen, want ze zijn er niet. Jeremia 31. Ook Lucas 2 was dat, hè? Nee, dat is Matthäus trouwens. Maar toen maar. Ze weent over haar kinderen. Ja, dat gaat over die 10 stammen, die zijn er niet. Maar ze zijn er wel. Het nageslacht is ook veel meer dan dat van Juda. Maar dat komt nog. Goed. Deze man nu ging opwaarts uit zijn stad van jaar tot jaar om te aanbidden en om te offeren de heren der heerscharen te Silo. Want Jeruzalem was nog lang niet aan de orde. Het is in de tijd van de richteren. En er is nog geen Jeruzalem, bestond geen Jeruzalem. Bestond hooguit een plaats Jebus. Maar dat was de woonde een Canaanitisch volk. De Jebusieten woonden daar. Hè? Dat moest dan nog op veroverd worden. Op de Jebusieten. Dat is wat David gedaan heeft. Maar daar ben je nu nog lang niet, hè? Hoewel. Toen wel. Al daar waren priesters des Heeren Hofni en Pinhas, de twee zonen van Eli. En dat ziet dat u dacht, en je weet hoe het was. Anna was. Hanna ging naar de tempel. Van jaar tot jaar. Enzovoorts. En dan. En dan staat er. Toen zei de Elkana haar man, vers 8, Hanna, waarom weent gij en waarom eet gij niet en waarom is uw hart kwalijk gesteld? Ben ik niet beter dan 10 zonen? Toen huilde ze nog harder, dat kun je je voorstellen. Hè? Ja. Toen stond Hanna op nadat gegeten en nadat gedronken had de Silo en Eli de priester zat op een stoel enzovoorts. Nou ja. En van haar staat dan, zij dan van ziel, bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot de Heer en ze weende zeer. En zij beloofde en gelofte en zei, de Heer der Heerscharen, zo gij eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet en mijner gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstknecht een mannelijk zaad, zo zal ik dat den Heere geven al de dagen zijns levens en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen, et cetera. Dat gaat dus over het Nazireeën. Eventueel. En u weet wat er gebeurt, hè? waar wordt beloofd dat zijn zoon zal hebben, enzovoorts. Dat is Hanna. Maar het is een beeld van de roeping van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. Daar komt het op neer. En let even op de zoon die geboren wordt, Samuel. Waarom heet die zo? Omdat God, dat is El van Samuel, gehoord heeft. Dat wil zeggen, de naam is rechtstreeks verwant aan Simon. Simeon. Het gaat niet over Simeon, het gaat over Efraïm. Want we zijn bij Efraïm. Moet een mannelijk zaad geboren worden uit Efraïm. Moet dus iets te maken hebben met eerst geboorterecht. Enzovoort. En u weet dat Samuel zijn leven lang dominant geweest is in Israël. En in zekere opzicht boven de koningen stond, want die werden door hem aangesteld. En waar berust dat op? Ja, op Efraïm, eerst geboorterecht, op Jozef, waar hij vanaf stamt. Heb u dat nog? Nou, dat hele gewicht wat daar aanhangt, dat wordt geïntroduceerd dus in Lucas 2 met de woorden: en er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Maar het was wel Anna. En waar was zij? In de tempel. Net als die Anna uit 1 Samuel 1. Kortom, haar optreden heeft net zo goed betrekking op het tegenwoordige werk van Christus, waarbij hij eerst de heidenen bezoekt om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Maar daarover hebben wij het dan dus weer in een volgende zitting.